mocht het in de toekomst echt fout gaan en we zijn gedwongen om de krijgsmacht in een veel kortere tijd op volle sterkte te brengen dan we nu denken en hopen, dan hebben we ook de luxe niet om mensen goudgerand op te leiden. Hoe gaan we de krijgsmacht zeg maar, qua vaardigheden voorbereiden? En toen begon ik te vertellen dat we 1800 opleidingen in huis zelf verzorgen. En toch is het niet genoeg. De krijgsmacht is vandaag niet klaar om 9000 nieuwe collega's per jaar te verwelkomen. Ja. Ze te onboorden en ze vervolgens klaar te maken voor functies.
Vrijheid, veiligheid en welvaart zijn niet meer vanzelfsprekend. De stabiliteit van Europa staat onder druk en de betrokkenheid bij een grootschalig conflict binnen afzienbare tijd is een serieus te nemen scenario. Dit vraagt om een effectieve en schaalbare defensieorganisatie in een weerbare maatschappij. Maar hoe kom je nu tot een schaalbare krijgsmacht? Hoe doen we dat zelf? Hoe gaan we samenwerken? In deze podcastserie nemen we jullie mee in de successen en uitdagingen van het realiseren van de schaalbare krijgsmacht. Nou, welkom Paul van der Touw. Sous-chef personele gereedheid. Jouw uitdaging is om de organisatie gevuld en effectief te krijgen. Maar zonder, zodat we niet gelijk meteen helemaal de diepte induiken met allemaal moeilijke woorden. Kun je eens vertellen, Paul, wie ben jij?
Ja, dankjewel. Nou, ik ben inmiddels 56, word het jaar 57. Soms voel ik me heel oud. Maar ik doe dit werk ook al heel lang, sinds 1986. Ik ben als dienstplichtig begonnen. Ik deed toen een studie, die heb ik afgebroken. En toen wist ik even niet wat ik daarna moest gaan doen.
Maar wat deed je toen voor studie?
Belastingrecht.
Belastingrecht?
Ja, heel wat anders. Oh, wow. Maar kerkraden vulden dat voor me in. Ik kreeg een oproepbrief, want ik had natuurlijk uitstel gehad wegens studie. En toen kwam ik uiteindelijk via de school reserveofficier kader infanterie bij. Een infanteriebataljon terecht. Ja. En daar ben ik een tijd blijven hangen als vrijwillig nadienend officier. En toen zei mijn toenmalige commandant, waarom word je eigenlijk geen beroeps? Ik zei, ja, dat durf ik thuis niet te vertellen, want dan slaat mijn vader me door alle hoeken van de woonkamer heen. Dat is niet de toekomst die mijn ouders voor me in gedachten hebben.
Wat deed je vader?
Mijn vader had een technisch beroep.
Okay, ja,
altijd teleurgesteld geweest dat zijn zoon niet meer gevoel voor techniek had. Ja. Maar uiteindelijk heb ik die keuze wel gemaakt met heel veel plezier. En mijn vader heeft er uiteindelijk ook vrede mee gehad dat ik dit beroep ben gaan uitoefenen.
Ja.
Dus hij is helaas 1,5 jaar geleden op 96-jarige leeftijd overleden. Zelf een Indië-veteraan, dus hij wist waar hij het over had.
Ja, bijzonder. En je relateert ook al gelijk, of refereert ook al gelijk aan de dienstplicht. Daar gaan we het ook nog over hebben, de opkomstplicht. Dus blijf vooral luisteren, mensen. Maar eigenlijk wil ik gelijk met de deur in huis vallen. Hoe gaan we de organisatie gevuld en effectief krijgen om klaar te zijn voor een mogelijk grootschalig conflict? Wel.
Ja, dat is een mooie vraag. Daar wordt iedere dag door heel veel mensen heel hard aan gewerkt. Mensen die zelf leidinggevende posities bekleden, die leiding geven aan mensen die hun eenheden natuurlijk gevuld willen houden, met hun mensen in gesprek zijn, wat ze voor ze kunnen doen om ervoor te zorgen dat ze blijven. Niet alleen nu, niet alleen volgend jaar, maar ook op termijn. Want de ambitie is om mensen geen baan, maar een loopbaan aan te bieden. Daar hebben we een hele mooie stap in gezet vorig jaar door een akkoord te sluiten met de bonden over de vaste aanstelling voor manschappen en korporaals. Dat heeft nu al een heel mooi effect. We zien de irreguliere uitstroom. Ja, met de irreguliere uitstroom doelen we op ontslag op verzoek. Die zien we echt teruglopen. Daar zijn we heel trots op. Dus dat is al een hele mooie zet geweest.
Waar ligt dat aan?
Nou, we hebben in het verleden lang met elkaar gesproken over, gaan we nu manschappen en korporaals wel of niet een vaste aanstelling geven? We zaten natuurlijk altijd in een FPS-construct, waarbij mensen uiteindelijk wisten dat ze gedwongen zouden zijn om de organisatie te verlaten. We hebben die leeftijd waarop dat moment dan kwam, hebben we een aantal keren verhoogd. En nu hoor je van manschappen en korporaals na deze maatregel dat ze heel blij zijn dat die druk van ze weg is. Ze kunnen die keuze om weg te gaan nog steeds maken, maar ze hoeven dat niet meer te doen op een moment dat de werkgever bepaalt.
Ja.
En het effect zie je. Mensen zijn hier echt heel blij mee. Ja. Dus dat is denk ik één manier om ervoor te zorgen dat we de organisatie bemensen. Dat is een hele grote investering in behoud. En dat doen we op heel veel manieren. Maar daarnaast ook de recruitmentorganisatie DCPL draait op dit moment heel goed. We hebben in de eerste 10 weken van dit jaar 22% van de aanstellingsopdracht gerealiseerd. Als je dat over het jaar zou doortrekken, dan gaan we voor het eerst in 10 jaar de aanstellingsopdracht, zoals we die hebben neergelegd bij de collega's in Amsterdam, gaan we die echt gewoon realiseren.
Wat was dat percentage ongeveer 10 jaar geleden dan?
Gemiddeld denk ik dat we erin slaagden om ergens tussen de 55 en de 65% van die aanstellingsopdracht om die ook te realiseren. En dat betekende dus dat de organisatie structureel ondervuld raakte omdat de instroom achterbleef. Ja. In combinatie met een uitstroom die veel hoger lag dan we wilden.
Dus ik begrijp dat er echt stappen in gemaakt zijn.
Nou, die stappen die zien we, als je zegt stappen als in maatregelen. We zijn de afgelopen jaren natuurlijk heel druk geweest met allerlei maatregelen nemen. Alleen het rendement bleef een beetje achter. En we zien nu eigenlijk voor het eerst sinds een half jaar tot een jaar dat die maatregelen echt beginnen te renderen. En dan vraag je natuurlijk af, is dat te wijten alleen aan interne factoren? Hebben we het probleem nu goed te pakken met elkaar? Of spelen externe factoren daar ook een rol? Ik denk allebei. Ik denk dat de Nederlander kijkt naar wat er in de wereld gebeurt. Ineens begint na te denken over veiligheid. Op een andere manier dan dat we dat een paar jaar geleden deden. Veiligheid was veiligheid op straat. Nu heeft veiligheid een veel bredere context gekregen. En dan is het ook logisch dat je nadenkt van welke bijdrage kan ik leveren? Wat betekent dit voor mij? Wat betekent dit voor mijn gezin? Wat betekent dit voor mijn directe omgeving? Wat betekent het voor Nederland? Ja. Ik denk dat mensen ook heel goed, ook als je niet iedere dag via YouTube of welk ander medium dan ook volgt wat er in de Oekraïne gebeurt. Het is vrij makkelijk om informatie te krijgen over hoe de Oekraïnse samenleving samenkomt. Omdat wat daar nu gebeurt, om dat een hoofd te bieden. We hebben natuurlijk sinds een jaar geleden als een experiment het dienjaar in de markt gezet.
Even in 2 zinnen voor de mensen die dienjaar niet kennen. Ik kan me bijna niet voorstellen, maar...
Ja, 10 jaar is moet je eigenlijk zien als een gap year gericht op, dat was althans het initiële idee. De doelgroep is nu groter aan het worden. Maar gericht op jongeren die bewust een pauze namen tussen opleidingen. Of die om welke reden dan ook een opleiding afbraken en even niet meer wisten wat ze dan wel wilden gaan doen. Dat is ongeveer de manier waarop ik destijds in de dienstplicht beland ben. Ja. En wat wij tot onze verrassing ontdekten was dat de doelgroepen die reageerden op de arbeidsmarktcampagne, die zijn veel groter. Al in september de eerste echte opkomst van het dienjaar, want de opkomst in februari was echt een pilot, een hele kleine groep van iets meer dan 30. Maar de opkomst in september van 165, daar zat 2/3, was ouder dan 20.
Wat voor type mensen zijn dat?
Heel divers, veel hoger opgeleid dan wij in eerste instantie hadden verwacht. We hadden verwacht dat we met name interesse zouden wekken onder de groep mbo'ers. Maar er zitten ook wo'ers tussen, mensen die al een baan hadden en die om een andere reden een behoefte hadden aan een gap year. Ik zeg al, de oudste is 31. Het is een jurist die al een tijdje werkte op de Zuidas en die er even klaar mee was.
Ja.
Dus de groep is veel diverser. En dat geeft ons ook de hoop dat we naar de toekomst toe die doelgroepen solide kunnen uitbreiden. Dit jaar hebben we plek voor 650 dienjaar militairen. Ja. Althans, zo, dat was de doelstelling voor dit jaar. Dat is ook wat we met de opco's hebben afgesproken. We zien nu eigenlijk dat we eind deze maand de vacature moeten sluiten, omdat we dan 650 kandidaten hebben aangesteld.
Ja.
In de eerste 3 maanden van het jaar. Dat is heel bemoedigend. Maar ik vind het ook ingewikkeld. Want dat betekent dus dat we honderden kandidaten die dit heel erg graag willen, dit jaar niet kunnen laten binnenstromen.
Nee.
En het absorptievermogen van de krijgsmacht is beperkt. Want dit zijn mensen met een relatief korte opleiding.
Ja.
Een korte basisopleiding, korte functieopleiding, die je niet zomaar op alle functies binnen de krijgsmacht kunt neerzetten. Dus of je moet gaan jobcarven, lees je snijdt bestaande functies in kleinere functies, zodat ze met een kortere opleiding kunnen worden vervuld.
Weer een nieuwe term geleerd.
Maar, ja. Wat mij overigens opvalt, want ik doe dit nu een jaar. Ik, kom van huis uit niet uit de HR. Het is mij opgevallen dat heel veel termen in deze keten op de een of andere manier Engels moeten zijn. Ja, ja. Maar goed, daar ben je aan.
We hebben een stukje dienjaar. Daar kunnen we volgens mij een podcast over. Dat ga ik trouwens ook doen. Ik geloof ergens eind de zomer kunnen we echt meer zeggen over wat het effect is geweest. Want dan kunnen we een jaar terugkijken ongeveer. Hè? Ja. Want dienjaar is volgens mij vorig jaar zomer ongeveer gestart. Ja. En dan moet ik me niet vergissen onder leiding van Erik Noordam.
Klopt.
Die komt dan ook in de podcast eind deze zomer om daar op te reflecteren. Maar het gevuld en effectief krijgen van een organisatie voor een grootschalig conflict, dan hebben we toch wel wat meer mensen nodig dan enkele honderden. Dus ik kan me voorstellen dat je ook bezighoudt, Paul, met veel meer dan alleen dienjaar. Waar moet ik dan nog meer aan denken?
Personele gereedheid betekent niet alleen het hebben van personeel, maar ook het vaardig maken van personeel. Defensie biedt als geen. We zijn eigenlijk al de grootste werkgever van Nederland. En in die zin is het niet verrassend dat we dan vervolgens ook een 1800-tal opleidingen in huis verzorgen. Er zijn dus dag in dag uit heel veel collega's, duizenden collega's, zijn er bezig met het verzorgen van opleidingen en trainingen. He, want je moet wel een hele interessante werkgever zijn voor zoveel mensen dat ze ook bij je willen komen en blijven werken. Ja. He, dus die vraag is heel relevant. Wat voor werkgever wil ik zijn? Defensie biedt heel veel, maar ik denk dat wat Defensie uniek maakt is zingeving. En dat is denk ik ook de kracht waar we nu mee worden geconfronteerd in onze omgeving. Dat mensen echt zien, het is nu belangrijk dat ik, dat gaat nooit over andere mensen op dat moment, dat ik iets ga doen voor die krijgsmacht. Dat zagen we overigens ook toen we operaties in Uruzgan deden. De krijgsmacht was best nerveus. We wisten dat het een riskante operatie was. En we hebben ons destijds afgevraagd, hoeveel slachtoffers zal Nederland aanvaarden in deze missie? Wat is het effect op de instroom? Willen mensen überhaupt nog bij de landmacht komen werken als we dit soort hoogriskante operaties doen? En het resultaat was 180 graden anders. Ja. We hebben destijds de eenheden allemaal volledig gevuld kunnen wegsturen. De instroom liep echt ontzettend goed. Omdat mensen toen op een gegeven moment zeiden van ja, maar daar gebeurt iets. Dat vind ik belangrijk. Wat de buurman of de buurvrouw ervan vindt, dat is helemaal oké. Maar ik vind het belangrijk. En dat is het effect dat je op mensen moet willen hebben in de recruitment. Als werkgever in je arbeidsmarkt, communicatie. Dat je zegt van dit. Wat de krijgsmacht voor jou doet, voor jouw omgeving doet, is uniek. Ja. En als het erop aankomt, zal niemand anders dat doen.
Wat is dat dan? Nicole de Wolf zei het ook in de podcast bij mij, precies hetzelfde. Ik heb zelf ook in Uruzgan gezeten. Is dat dan een bepaalde heroïsch gevoel bij jongeren? Of een bepaald, wat is dat? Ik kan dat niet helemaal duiden, want je ziet spotjes, die zien er natuurlijk best gelikt uit, maar in the end gaat het natuurlijk wel om oorlog. Is het dan het beschermen van Nederland of wat is dat?
Ja, ik denk dat het van persoon tot persoon zal verschillen. Ik denk dat zijn twee grote gemene delen. Dat is de hechtheid van het team, de enorme behoefte van mensen, niet alleen jongeren, maar om in een sterk geïndividualiseerde samenleving dingen samen te doen.
Ja, dat die herken ik.
Twee, ja. Dat is de experience, de ervaring. Je kunt op verschillende manieren naar je leven kijken. Eén manier om naar je leven te kijken is een serie van verhalen. Dingen die jij hebt meegemaakt, die voor jou belangrijk zijn, maar waar je ook andere mensen over kunt vertellen en waarmee je een band met andere mensen opbouwt, is dat je in heel veel andere banen in Nederland, denk ik, toch minder snel zult hebben. Ja, ik vat het altijd samen met zingeving. Andere mensen mogen daar een ander woord voor vinden.
Mooi. Mooi gezegd. Nog niet gehoord in deze reeks. En ik voel hem helemaal. Ik herken het ook. Als jij, ik weet nog heel goed, Ik kwam net bij de landmacht en we gingen vrij snel weg op missie. Tweede lichting, Afghanistan. En dat peloton waar je dan mee weggaat, dat vergeet je nooit meer. De band die je opbouwt. En we praten nog steeds met elkaar. We hebben nog steeds reunies. Dus heel herkenbaar, heel herkenbaar. En het brengt ook heel veel ook voor je leven daarna. Dus heel mooi dat je dat zo samenvat, Paul.
Jij vroeg net iets over hoe gaan we de krijgsmacht qua vaardigheden voorbereiden. En toen begon ik te vertellen dat we 1800 opleidingen in huis zelf verzorgen. En toch is het niet genoeg.
Nee.
Want we zien nog steeds dat we mensen te lang moeten laten wachten op functieopleidingen.
Ja.
We zien ook overigens nog steeds mensen die helaas nog steeds te veel, die niet volledig zijn opgeleid voor de functie die ze bekleden. En dat ook niet zijn op de dag dat ze de functie aan iemand anders overdragen. Dus dat moet echt anders. Nou, ik heb net al de term jobcarving genoemd. Hè. Een van de manieren waarop je dit kunt doen is dat je heel kritisch gaat kijken naar wat moet iemand nou echt kunnen in deze functie en kan er binnen de groep, het team waar deze persoon functioneert, kunnen daar geen taken aan andere worden overgedragen om die bijscholingslast te verdelen. Mocht het in de toekomst echt fout gaan en we zijn gedwongen om de krijgsmacht in een veel kortere tijd op volle sterkte te brengen dan we nu denken en hopen, dan hebben we ook de luxe niet om mensen goudgerand op te leiden. En dan zul je ook af en toe gewoon moeten vertrouwen op de kracht van mensen om dat wat ze moeten doen zichzelf aan te leren. En anders worden ze door het team onder de armen gepakt. En overigens zie ik ook heel veel nieuwe functies ontstaan.
Ja.
Ik bedoel, we hebben
alle technologieën die nu...
Spijker op zijn kop. Je ziet nu dat de Oekraïners ongelooflijk succesvol zijn in het ontwikkelen van droneconcepten. Op een manier dat de landmacht, nou in ieder geval niet met die snelheid, de afgelopen jaren niet in staat is geweest om te innoveren. We kunnen daar ongelooflijk veel van leren. De urgentie is ook volstrekt helder. Maar je ziet ook dat de Oekraïners die daar actief in zijn, die hebben ook geen basisopleiding van 6 maanden gehad.
Hè? Dus nee, precies.
Je ziet een samenleving samenkomen op basis van de vaardigheden die ze hebben. En die vaardigheden die krijgen dan een vorm die in zo'n conflict relevant is.
Ja.
En dan kan iedereen meevechten.
Wel mooi inderdaad wat je ook zegt over die opleidingen. Wat ik hoorde, ik had toevallig een uurtje voor dat jij hier was, had ik de commandant van de 13e brigade. Die zijn vandaag de poort uitgereden om een grootschalige oefening te doen. Of hij wilde deelnemen aan de podcast. Dus ook, hij komt vertellen in de podcast. En wat ik heel mooi vind om te horen is dat het schoolbataljon ook gewoon meegestuurd wordt nu op oefeningen.
Ja.
Dus hoe bijzonder is het als je echt binnenkomt en meteen met operationele eenheden mee de poort uitgestuurd wordt om te oefenen.
Ja, maar het mes snijdt aan twee kanten. Kijk, in de eerste plaats, mensen die bij het schoolbataljon instromen, die komen natuurlijk in een hele kunstmatige leeromgeving terecht. Dat lijkt in de verste verte niet op de beelden die wij laten zien met onze arbeidsmarktcommunicatie. Dus je idealiter confronteer je de mensen die bij ons binnenkomen op de tweede dag met precies die dynamiek, die spannende beelden, die mooie spullen die we ook in de arbeidsmarktcommunicatie laten zien.
Wat motiveert.
Dat is natuurlijk niet zo.
Ja.
Dat is één. En twee, een opleiding mag niet te lang duren als je er niet in slaagt om tijdens die opleiding perspectief te bieden op wat iemand daarna gaat doen.
Ja.
Dus ja, ik vind het echt een super idee. Ja. Wat mij betreft doen we dat met alle schooleenheden.
Maar de vraag is uiteindelijk, stel dat we over een x-aantal jaren in een grootschalig conflict terechtkomen, hebben we wel voldoende tijd om de effectiviteit te bereiken die er nodig is om dat aan te kunnen? Want kunnen we dat wel met wat flexibele contracten en een beetje 10 jaar? En ik doe er een klein beetje.
Ik snap wat je bedoelt. De grote samenvatting daarvan is het werken naar een schaalbare krijgsmacht. De krijgsmacht in oorlogstijd is vele malen groter, zal vele malen groter moeten zijn dan de krijgsmacht die we normaliter in Nederland hebben. Dus
waar moeten we dan aan denken? kijken. Kun je daar uitspraken over doen of niet? In aantallen, want het gaat over kwaliteit en kwantiteit. Wil ik het ook nog over hebben. Kun je daar uitspraken over doen?
Nou, door de duim zou je kunnen zeggen. En vang me niet op de cijfers precies. Maar 60.000 militairen die je expeditionair inzet. Dus buiten Nederland, bondgenootschappelijk. 20.000 burgers die we in Nederland dan hebben. Die onze bedrijven gaande houden. En ik denk wel in de richting van 20.000 militairen die je nodig hebt om territoriale taken te verrichten. Lees Nederland in oorlogstijd veilig te houden en onze host nation support taken te verrichten. Dus dat is een krijgsmacht die echt groter is dan dat we hem nu kennen.
Ja.
Overigens ook in materieel, hè? Want schaalbaarheid, en misschien red ik nu een beetje vooruit, maar schaalbaarheid is natuurlijk meer dan alleen een flexibele workforce hebben. Je moet die mensen natuurlijk ook kunnen uitrusten.
Ja.
Dus dat moet wel hand in hand gaan met elkaar. Op dit moment mag ik streven naar 52.400 militaire arbeidsplaatsen in 2030. Ik sluit niet uit dat de komende jaren de plannen die we hebben om onze capaciteiten uit te breiden, dat formatiecijfer gaat opduwen. Dat lijkt me heel logisch.
Ja.
Maar ik zeg nog een keer, het is een theoretisch model. Het is gebaseerd op de instroombehoeften, niet op het absorptievermogen. De krijgsmacht is vandaag niet klaar om 9000 nieuwe collega's per jaar te verwelkomen. Ja. Ze te onboorden en ze vervolgens klaar te maken voor functies. Met andere woorden, die schaalbare krijgsmacht is meer dan een krijgsmacht die in schillen is opgebouwd die we kunnen activeren.
Ja.
Nee, we zullen echt ook anders moeten gaan kijken naar het legervormingsstelsel. Hoe stellen wij eenheden samen? Hoe stellen we ze gereed? En kunnen we daar keuzes in maken om ervoor te zorgen dat we een grotere groep mensen met een kortere opleidingsduur in de rangen kunnen opnemen?
Laten we gelijk dat bruggetje slaan met elkaar. Stel met het absorptievermogen en dat de theoretische modellen niet kloppen. Laten we dan eens even de exercitie doen met elkaar dat het niet lukt. Wat moeten we dan doen? Want we moeten er wel klaar voor zijn over een x aantal jaar.
Nou, ik pak nog even de kans om te benadrukken dat het op dit moment echt heel goed gaat. Want als ik dat namelijk niet doe, dan vind ik dat ik de collega's die dag in dag uit zo hard aan het werk zijn om die recruitmentmachine op volle kracht te laten draaien.
Ja. Maar dat hoor ik. Hè. En ik denk dat de luisteraar dat
gelukkig
hoor. En absoluut. Alleen we moeten er wel klaar voor zijn. En daarom wil een goede militair heeft ook een plan B en C.
Ja,
toch?
Dat klopt.
En daarom wil ik ook even die exercitie doen van, stel dat het niet lukt, wat dan?
Ja, gaan we doen.
Want we moeten er klaar voor zijn.
Nou, we hebben de 10 jaar nu op een bepaalde manier ingericht, volledig op basis van vrijwilligheid. He, dus we bieden de jonge Nederlander, 18 tot 32, bieden we gelegenheid om een jaar ervaring met ons op te doen. We hebben met ingang van de dienstplichtbrief dit jaar hebben we het voor elkaar gekregen om in die dienstplichtbrief ook aandacht te mogen vragen voor 10 jaar en überhaupt voor werken bij Defensie. Dat was vorig jaar, was dat nog heel ingewikkeld. Daar liggen allerlei juridische belemmeringen. De volgende stap is om te kijken of we met een enquête die we uitsturen in combinatie met de dienstplichtbrief, die 180.000, 190.000 jongeren die die brief ieder jaar krijgen, kunnen uitnodigen om nog bewuster na te denken over een bijdrage aan de krijgsmacht. En die enquête moet ons vervolgens helpen om te kijken, is het interesse daar om met ons in gesprek te komen? En hoe zit het met de mate van kansrijkheid dat iemand voldoet aan onze militaire basiseisen? Dat is natuurlijk ook belangrijk.
Ja.
Stel dat ze alle 180.000 zouden zeggen, dat willen we. Dan hebben we in Amsterdam bij de collega's die over de selectie en de keuring gaan, hebben we een licht probleem. Maar goed, laten we vanuit gaan dat niet zo is. Die enquête kun je op verschillende manieren kun je neerzetten. Je kunt het een vrijwillige enquête laten zijn. Je kunt ook na een wetgevingstraject de enquête verplicht maken. Dat is een heel ingewikkeld gesprek. En uiteindelijk vergt dat een politiek besluit. Willen we dat? Want dan doet Defensie iets dat niemand anders doet in Nederland. Hè? Dus dat is één scenario. Het volgende scenario is dat je de opkomst niet vrijwillig, maar verplicht maakt.
Ja.
Nou, de combinatie tussen een verplichte enquête en een verplichte opkomst is eigenlijk een model dat het dichtst in de buurt komt bij wat dan het Zweeds model wordt genoemd. Ja. Overigens een model dat in de Zweedse samenleving heel populair is. waar de Zweedse krijgsmacht gevuld kan worden met jongeren die vrijwillig zeggen dat ze een jaar willen dienen. Ook omdat dat in die samenleving status heeft. Nou, waar wij natuurlijk naartoe willen, is dat het dienjaar iemand status geeft op de arbeidsmarkt in de samenleving. Ja, en stel dat dat allemaal niet zou lukken om die instroom van 9000 per jaar die we op termijn nodig denken te hebben, om die te realiseren. Dan hebben we ultimo natuurlijk altijd nog de optie om het kabinet te vragen om de opkomstplicht weer te reactiveren.
En wat maakt dat dat, want ik hoor toch wel in de wandelgangen dat het een politiek gevoelig onderwerp is. Want het is, als het nodig is, is het nodig.
Ja.
Hoe komt dat? Kun je daar eens op reflecteren?
Daar kan ik alleen maar mijn persoonlijke beeld op geven. Ik denk dat de politiek zich altijd terecht goed zal afvragen welke mate van plicht leg ik de Nederlander op. De Nederlander is denk ik best bereid om soms moeilijke dingen te doen, maar verzint ze liever zelf. Ja. Dus de kans is groter dat we dit tot een succes maken wanneer we er hele mooie incentives aan koppelen dan dat je het verplicht oplegt. Bovendien moet je ook afvragen of je daarmee in alle gevallen de mensen binnenkrijgt die je binnen wilt hebben. Ja, dat is natuurlijk ook zo. Ik heb liever mensen die deze stap uit zichzelf zetten dan wanneer je dat via de wet aan mensen oplegt. Maar goed, dat is een overweging. Hoe reageert de Nederlander hierop? Dat is één. En twee, ik denk dat de politiek terecht zich afvraagt of het absorptievermogen van de krijgsmacht wel dusdanig is dat wij nu zomaar terug kunnen naar een dienstplicht. Ja, van maandag op dinsdag de dienstplicht weer aanzetten betekent dat we met ons absorptievermogen in een enorm korte tijd moeten vergroten. En ik denk dat onze organisatie daar alleen maar toe in staat is wanneer we al onze verplichtingen in de NAVO voor een bepaalde periode niet nakomen. Ja. En het aanzetten van de dienstplicht doen we juist in een hele extreme situatie, waarbij je het niet nakomen van je verplichtingen niet kunt permitteren. Dus dat verhoudt zich gewoon niet goed tot elkaar. Ja. En daarom denk ik dat we echt nu met onze schouders onder het dienjaar moeten zetten. De doorontwikkeling van dat dienjaar. Moeten kijken welk scenario denken we nodig te hebben om die instroomcijfers te realiseren. De aantrekkelijkheid van het dienjaar vergroten voor de Nederland. Ervoor zorgen dat de organisatie zelf ook echt gaat geloven in het dienjaar.
Ja.
Dat het mogelijk is om eenheden operationeel gereed te stellen met mensen die maar een jaar blijven. Daar zeg ik overigens wel bij dat de gedachte is dat het dienjaar zijn rendement ook aan de achterkant heeft. Ja. We zien nu dat iets meer dan de helft van de dienjaar militairen halverwege het dienjaar al zeggen ik wil blijven. En daarbij zeg ik ook de vorm waarin je dat doet, vind ik secundair. Wil je toch gaan studeren en reservist worden?
Ja.
Nou, de vlag gaat uit.
Zeker.
Wil je beroeps worden? Vlag gaat uit. Wil je als burger bij ons blijven? Misschien ook als reservist? Gaat de vlag ook uit. Ik noem dat de circulaire workforce. Het maakt me eigenlijk niet zo uit via welke deur je het huis binnenkomt, als je het huis maar niet meer uitgaat.
Welke contacten heb jij met Commit, et cetera? Je geeft het net al aan, het absorptievermogen van de krijgsmacht. Hè? Ik bedoel, er kunnen ineens 40.000 militairen zich aanmelden in een x aantal jaren, maar die moeten ook een wapen hebben, een opleiding, et cetera, et cetera. Met welke departementen, welke eenheden praat jij nog meer? Want uiteindelijk ben jij natuurlijk van personele gereedheid, Paul.
Nou, het dienjaar tot 1000 militairen kunnen we aan met de beschikbare middelen en vastgoed. Op het moment dat we gaan groeien naar daarboven, dan moeten we extra gaan investeren in vastgoed en in middelen. Daarbij is het ook zo dat we, nou, en dan neem ik even KPU als voorbeeld. We hebben natuurlijk jarenlang onze voorraden gebaseerd op een realistische vullingsgraad van de organisatie. Niet de omvang van de organisatie. En zo hebben we in het verleden natuurlijk wel vaker keuzes gemaakt om doelmatig te kunnen werken. Waarvan we nu zeggen, ja, we moeten nu een andere koers varen met elkaar. We moeten nu doeltreffend gaan werken. En dat betekent redundantie inbouwen in allerlei ketens. Dus dat betekent ook dat je in allerlei klasses overigens je voorraden op peil gaat brengen voor een krijgsmacht die wel volledig is gevuld en die op met hele korte reactietijd ook oorlogstaken moet kunnen vervullen. En ja, dat vergt een grote investering in geld.
Ja.
Dus dat moet op orde worden gebracht. Tot 1000 dienjaar militairen en het realiseren van de aanstellingsopdracht tot 5000 beroeps per jaar. Zou dat geen probleem mogen zijn? Financieel in ieder geval niet en ook niet op basis van voorraadplanning. Als we dat cijfer structureel vasthouden, ja, dan moeten we even achter de rekenmachine gaan zitten.
Ja, we hebben het voornamelijk gehad over kwantiteit. Wat ik jou al aangaf voordat wij starten, wat ik ook nog even wil bespreken, een stukje kwaliteit versus kwalitatief werven van mensen. Zijn wij in staat om een goede match te creëren? En daar bedoel ik mee, allemaal Danny van Diesers en Paul van der Touws. Stel dat er inderdaad een grootschalig conflict zijn, dat wel de mensen vanuit Defensie College dienjaar met een universitaire graad, zijn dat wel de mensen die in de loopgraaf zitten en vice versa. Hoe ga je die match, hoe hou je daar trek op?
Ja, nou, het recruitmentbeginsel is altijd geweest kandidaat centraal. Dus de kandidaat kiest zelf welke functie die in de organisatie wil vervullen. Dat geldt overigens.
Dat stimuleert ook voor de intrinsieke motivatie waar je het net eigenlijk over had. Hè?
Absoluut. Ja. Maar tegelijkertijd ontdekken mensen ook als ze eenmaal binnen zijn dat ze andere dingen ook leuk vinden.
Ja, zo werkt het ook weer. Ja.
De samenleving is heel divers. De krijgsmacht is dat ook. Niet alleen divers in de zin van klassieke diversiteitsgroepen, maar ook in intellectuele zin divers. Als je erop hint dat mensen met een hoge vooropleidingsgraad andere dingen in de organisatie zouden moeten doen, ja, dat is niet het beeld dat ik heb. We zijn heel divers, ook in de opleidingsgraad en in intellectuele vermogens van mensen. En daarop sturen doe je door functieprofielen. Dus als je vindt dat je in een bepaald segment van de organisatie een bepaald opleidingsniveau nodig hebt, ja, dan schrijf je daar het functieprofiel op.
Ja. Ja, dus jij maakt je geen zorgen over, we hebben het over een stukje demografie en arbeidsmarkt, dat er niet voldoende aanwas is om verschillende diverse type functies te vervullen de komende jaren. Daar maak je je eigenlijk geen zorgen over. Je denkt dat komt wel als mensen de organisatie binnenkomen. Is dat wat ik je hoor zeggen?
Kijk, het is allebei waar. Je ziet, we hebben een tijd geleden sprak ik een leerling op de Koninklijke Militaire School. Die had een VWO-vooropleiding. Tot een aantal jaar geleden zou deze meneer niet zijn aangenomen voor de KMS, omdat hij te hoog is opgeleid. Ja. Omdat de organisatie vermoedt dat hij dan in een bore-out terechtkomt. Nou, ik ben blij dat we inmiddels niet meer op de stoel van de kandidaat gaan zitten. En dat we de kandidaat zelf laten bepalen of die in een bore-out terechtkomt of niet.
Ja.
Als die over een aantal jaren, nadat hij 4 jaar als onderofficier bij de landmacht heeft gewerkt, tot erachter komt dat hij alsnog naar de militaire academie toe wil, dan kan dat.
Ja. Ja, ja.
Dus laat de kandidaat nu zelf bepalen. Kijk, wat je landelijk ziet, een landelijke mbo-trend, is dat we hebben minder mbo'ers. De slagen er overigens ook minder. Laatst een gesprek met de Stichting voor het Middelbaar Beroepsonderwijs gehad. En het beeld dat wij in de VEVA zien, dat 1 op de 3 leerlingen in de VEVA kiest ervoor halverwege de opleiding iets anders te gaan doen.
Ja.
Dat is een land, en wij maken ons daar heel erg zorgen over. Dat is een landelijke trend. 1 op de 3 mbo'ers wisselt van mbo. En daar de helft van wisselt nog een keer.
Ja.
Maar wat ook waar is, is dat in de eerste 3 jaar na het afronden van een mbo-opleiding wisselt de mbo'er 5 keer van werkgever. En als wij erin slagen om de gemiddelde mbo'er 6, 7, 8 jaar aan ons te binden, dan doen we het dus al beter dan heel veel Nederlandse werkgevers. En dat vind ik mag ook op het netvlies staan.
Wat zou jij de collega's, mensen die zich met onboarding, werving, alles wat met vulling te maken heeft, wat zou je de collega's mee willen geven? En misschien ook mensen, want ik krijg toch wel heel regelmatig door deze podcast, dat er ook mensen die mij opgebeld hebben, die zeggen: Danny, ik werk nu bij Defensie. Recent nog iemand op het CMA, die zegt: ik werk bij Defensie door de podcast. Dus vond ik wel heel gaaf om te horen. Die luisterde jaren daarvoor de podcast en die was vrij hoog opgeleid. En die dacht van: ja, Defensie is niet mijn plek. En doordat hij de podcast hoorde en de diversiteit aan verhalen, is hij bij Defensie gaan werken. Het was even een side note die ineens in me opkwam.
Mooi verhaal.
Ja, ik vond dat heel gaaf. Nu ben ik mijn vraag naar jou kwijt. Ja, wat wil jij de collega meegeven in het kader van vulling, onboarding en alles waar we tot nu toe over gehad hebben?
Ja, nou in deze plaats dank je wel voor jullie harde werk. Ik zie ongelooflijk mooie dingen gebeuren in onze arbeidsmarktcampagne. We hebben 3 jaar op rij, hebben we daar mooie prijzen voor gewonnen. Belangrijk is ook dat de beelden die we in de arbeidsmarkt laten zien, dat die corresponderen met dat wat de organisatie echt biedt. Anders heb je het verlies aan de achterkant. We staan heel kort voor de start met een referral programma. Zo dadelijk gaan alle medewerkers van Defensie gevraagd worden om een bijdrage te leveren aan het werven van nieuwe collega's. Referral is een programma dat heel veel werkgevers in Nederland kennen. Hè? Recruit your own colleague is de gedachte. Maar we gaan heel binnenkort gaan we daarmee live. En iedereen wordt daar op het huisadres voor benaderd. We zijn de eerste stappen aan het zetten met skills-based recruitment. En skills-based recruitment is eigenlijk een andere ik zeg al, alles moet in het Engels in deze keten. Maar goed, is eigenlijk een andere manier van kijken naar job crafting. Iemand solliciteert, je voldoet niet helemaal aan de eisen voor de functie waar je heel veel zin in hebt. Dat is geen reden voor ons om jou als kandidaat af te wijzen. We nodigen je toch uit voor een gesprek. En we gaan samen met jou kijken voor welke andere functies je wel geschikt zou zijn. Ja. We gaan met een stukje artificial intelligence werken om de voorselectie op een slimme manier te kunnen inrichten. Zodat de gesprekken met kandidaten die we dan aangaan, dat ook kansrijke gesprekken kunnen zijn. Nou, dat zijn allemaal voorbeelden van innovaties die op dit moment, lopen. We hebben een aantal strategische partners in de arm genomen. Die ons vanuit hun expertise adviseren hoe je zo'n recruitmentcampagne slim omzet. Hoe je de instroom, de onboarding, hoe je dat goed organiseert. Met welke IT je dat slim moet ondersteunen. Ja, en ik zie daar nu echt hele mooie, snelle stappen gezet worden. Dus ik ben heel hoopvol dat we die instroomambitie, dat we die structureel kunnen waarmaken. Ook in deze arbeidsmarkt. Daar zeg ik bij, overigens. Ik vergeet het bijna te zeggen. Dat we gewend zijn om ons te richten op de categorie 17,5 tot, nou doe eens gek, 2021. Terwijl ongeveer een derde van onze kandidaten die op dit moment in Amsterdam gekeurd worden, ouder zijn dan 24. Dus de gemiddelde instroomleeftijd, ik heb het net gehad over die mbo'er, hè, die... Ja. Die in de eerste 3 jaar 3 keer van werkgever wisselt. Ik denk dat we er toch in zijn geslaagd om met die arbeidsmarktcampagne om die doelgroep beter aan te spreken. Ja. Maar we zijn er nog lang niet, dus we blijven innoveren.
Als je even kritisch bent, welke aanjaagmogelijkheden zijn er nog? Wat moeten we nog doen om dit te versnellen?
Ja, nou voor mij 1 woord dat het allemaal samenvat, dat is maatwerk. Op het moment dat mensen bij ons komen, ik zeg al, we willen niet dat je komt voor een baan, maar voor een loopbaan. En die loopbanen, die moeten dan wel op een aantrekkelijke manier kunnen worden vormgegeven. Nou, dat vergt een goed gesprek tussen de leidinggevende, de medewerker en de HR business partner om dat mogelijk te maken. En ik denk dat we op heel veel plekken in de organisatie die gesprekken of niet goed genoeg voeren. Okay. Dat betekent overigens niet dat de werknemer altijd krijgt waar hij of zij om vraagt. Het is natuurlijk altijd een onderhandeling tussen dat wat je wilt, dat wat je kunt, dat wat je denkt te kunnen over een paar jaar, dat wat de werkgever nodig heeft en dat wat de werkgever aan jouw persoonlijke ontwikkeling kan ondersteunen. Ja. Maar het begint met een goed gesprek. Ook het vastleggen van die afspraken om zeker te weten dat de werknemer zich gehoord voelt. Een serieuze HR business partner waarmee je de samenwerking aan kunt gaan om jouw loopbaan dus ook zo in te richten. En daarmee mensen perspectief te bieden. Ja. Dat als jij hard werkt voor ons, werken wij hard voor jou.
Ja, mooi, mooi. Tot slot, hoe zou jij deze podcast... Misschien overval ik je er een beetje mee, Paul. Hoe zou je deze podcast samenvatten?
Ik denk dat we met deze podcast sowieso een mooie groep luisteraars weten te bereiken. Dat is 1. 2. Ik hoop dat heel veel mensen snappen dat die call to action die er in de HR-keten uitgaat om ervoor te zorgen dat we de organisatie duurzaam bemensen en mensen in staat stellen om zich op hun oorlogstaken voor te bereiden, dat dat een inspanning vergt van ons allemaal en niet alleen van de HR-adviseur. Dit moeten we allemaal doen.
Mooi. Paul van der Touw, sous-chef personele gereedheid. Hartelijk dank dat jij aanwezig wilde zijn. Ik hoor na de podcast graag of jij nog gasten hebt. En ook een oproep aan de mensen die naar de podcast luisteren. Mocht je nog gasten hebben in het kader van schaalbaarheid, die een goed verhaal hebben ook een mooi perspectief hebben over hoe we de defensie moeten gaan vullen. Mensen die de podcast al langer luisteren, en willen abonneren op het kanaal, dat kun je op Spotify doen door even het knopje volgen aan te klikken. Doe je dat via Apple, kun je ook de podcast volgen. En Paul, nogmaals hartstikke bedankt voor jouw komst in de Samen Sterker podcast.
Dank voor de uitnodiging, Dini.
Yes.